Vandaag, dames en heren luisteraars, is er een braderie in de Noordstraat. Daar hebt u allicht van gehoord. En op die braderie, daar zal ook een stand aan te treffen zijn van het drempeltje. We spreken heel kort met Paul Goemare. Paul, wat gaan jullie doen? Wat kunnen de mensen aan jullie stand aantreffen?
In de eerste plaats wil ik de organisatoren van deze braderie danken dat wij als drempeltje voor de tweede maal aanwezig mogen zijn. We zijn heel wat van plan. Wij staan onder andere met een heel groot kraam waar wij allerlei kledij, lentekledij en zomerkledij, te koop aanbieden. Er is ook een bloemenkraam voorzien waar de mensen eventueel in de planten kunnen voorzien voor in hun tuin. Kortom, eigenlijk samen met die andere mensen die iets organiseren in de Noordstraat, hartelijk welkom en bedankt voor uw komst alvast.
Belangrijk bij een organisatie als die van jullie is dat de opbrengst van hetgeen jullie daar te koop aanbieden, en dat is dan vooral ook tweedehands kledij en zo, dat dit eigenlijk nog eens een goed doel dient. Jullie hebben met regelmaat van de klok ergens een organisatie, een vereniging, waar jullie dan een schenking gaan aan doen, een deel van dat geld of het de volledige som van een bepaalde actie. Misschien Paul kort even zeggen aan de luisteraars, waar gaat het geld van deze braderie, de opbrengst, voor wat zal dat dienen?
Ik wil erbij aanstippen dat onze acties voornamelijk tweeledig zijn. In die zin dat wij enerzijds informatie willen brengen of via deze actie de mensen op iets wijzen. En anderzijds dan ook de actie opdragen aan een of ander project. De actie van vandaag is betreft het project De Sleutel voor ons. De opbrengst van dit van deze verkoop deze namiddag gaat integraal naar de leefgemeenschap van De Sleutel.
En voor de mensen die deze namiddag voorbij jullie stand zullen komen en die wie weet wel iets zullen kopen, voor die mensen kan het zeer zeker van belang zijn om eens te weten wat dat dan eigenlijk is, die sleutel. De Sleutel is een therapeutische gemeenschap met zetel te Gent. En om iets meer over die vereniging, over die instelling, is misschien een eigenaardig woord voor een therapeutische gemeenschap als De Sleutel, om daar iets meer over te vernemen, hebben wij ook als gast vandaag de heer Johan Maartens. En die man is directeur van die therapeutische gemeenschap. Johan, De Sleutel, wat is dat eigenlijk? Gewoon maar met de deur in huis te vallen.
Wel, sta mij misschien toe voordat ik daar iets over zeg van de mensen, om de mensen van het drempeltje en speciaal dan Paul te bedanken voor de actie die ze willen voeren voor ons. Want het is inderdaad een instelling die zich bezighoudt met de behandeling en de opvang van verslaafden. En die omwille van gebrekkige subsidiëring die in ons land nogal dikwijls is voorkomt voor dergelijke zaken, toch wel erg tevreden is dat mensen een vereniging zoals het drempeltje ons op acute noden willen gaan steunen. Wat is De Sleutel nu juist? De Sleutel houdt zich bezig met de directe opvang van verslaafden in crisistoestand, met in eerste fase de ontwenning, en dat gebeurt in het ontwenningscentrum De Ark in het centrum van Gent, waar mensen op een 3 à 4 dagen fysiek ontwend worden, om daarachter eigenlijk zich een beetje te bezinnen over de problematiek van waaruit dat gegroeid is en eventueel te beslissen van daar iets meer aan te doen. Dat meer kunnen ze doen in de therapeutische gemeenschap, waar de behandeling wel iets langer duurt, dat gaat dan naar een verblijf van een half jaar tot een jaar, waar men dan eigenlijk een beetje de onderliggende problemen gaat bekijken die dan vooral familiaal van aard zijn, in de persoonlijke geschiedenis terug te vinden zijn en veelal van psychisch-emotionele aard zijn. Het gaat dus niet om zieke mensen, het gaat om mensen die om een of andere reden in de problemen geraakt zijn.
U spreekt daar van verslaving, dan denken wij meestal aan drugverslaving, ook bijvoorbeeld alcoholmisbruik, medicatieverslaving. Hoe frequent komt dat voor? Want in een, laten we zeggen, toch vrij landelijke streek, een niet echt stedelijk gebied zoals hier het Maldegemse, daar hoor je eigenlijk niet zoveel van. We weten allemaal of we kennen allemaal wel mensen die aan de drank geweest zijn of het nog zijn. Maar die andere problematieken zoals drugs, zoals medicatieverslaving, dat ligt zomaar niet op straat te rapen. Hoe erg is dat eigenlijk de dag van vandaag?
Nee. Wel, het is inderdaad juist wat gezegd, op landelijke gemeenten zult je dat niet direct zomaar op straat ontmoeten, want de trekpleisters daarvoor zijn toch nog altijd de grote steden. Hè. Ik denk hierbij vooral aan Antwerpen, het Brusselse, Gent. Er zijn andere grote steden die tussendoor eens de rol overnemen. Het andere punt is evenzeer waar. Een groot probleem is het niet. Laat ons zeggen, onze Vlaamse gemeenschap blijft gelukkig op dit moment toch gespaard voor het grote probleem van de drugs. Anders is het wat alcohol betreft. Dat is toch wel een zeer ernstig probleem. En nog veel ernstiger is eigenlijk het medicatieprobleem, waar wij onlangs konden vernemen dat we in Europa nummer 1 zijn, wat medicatieverslaving betreft. Terugkomend op uw vraag, hoe vind je dat hier terug in de landelijke milieus of in streken zoals Maldegem bijvoorbeeld? Wel, je zult de mensen hier niet vinden. Alhoewel wij duidelijk al mensen uit uw streek in behandeling gehad hebben, maar die waren dan blijven hangen in het Gentse, in het Antwerpse, na studies of tijdens studies, of al vroeger om andere reden daar terecht gekomen. Zodanig dat dat probleem hier niet zichtbaar is. Maar laat ons zeggen, we kunnen toch niet zeggen dat de grond voor dat probleem hier helemaal zo ontbreekt.
Om misschien eens een idee te geven aan de luisteraars, hoeveel mensen passeren er jullie instelling, brengen daar een bepaalde tijd door, krijgen daar therapie, worden begeleid, per jaar zo ongeveer, kun je daar een cijfer op zetten ongeveer?
Ja. Wij houden dat tamelijk nauwgezet bij. Laat ons zeggen, in ons crisiscentrum passeren jaarlijks een 250 à 260 mensen. Laat ons zeggen, dat geeft een gemiddelde verblijfsduur van een drietal weken. Mensen blijven daar een drietal weken om zich een keer te bedenken wat ze dan verder gaan aanvangen, en worden dan meestal doorverwezen naar andere centra. Een van die doorverwijzingsmogelijkheden is de sleutel, de therapeutische gemeenschap. En daar kunnen we zeggen, komen een tussen, dat scheelt jaarlijks wel wat hoor, tussen de 40 en de 50 mensen worden daar opgenomen voor een meer langdurige behandeling. Dus laten we zeggen, in totaal gaat dat dan toch telkens over een 300-tal mensen per jaar.
Misschien kunt u even kort schetsen hoe jullie te werk gaan in de opvang en de begeleiding van mensen die in jullie therapeutische gemeenschap binnenkomen. Welke stappen zijn daarin te onderscheiden? Wat zijn, met andere woorden, de steunpilaren van jullie begeleidingsstrategie?
Wel, zoals ik daar juist reeds gezegd heb, wij beschouwen die mensen niet als zieken, maar als mensen die inderdaad hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen, maar die dat langzaamaan opnieuw moeten leren, want daar is iets misgelopen in hun opvoeding. Wij leren die mensen dus alles zelf in de hand nemen, en dat gaat van de meest dagelijkse activiteiten. Daar is bijvoorbeeld geen onderhoudspersoneel in huis, geen kok of niks in die zin. Mensen dat allemaal zelf. Maar dat gaat tamelijk ver in die zin dat de mensen zelf ook verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld voor de nachtdiensten, die ze dan 2-aan-2 als lopende wacht doen. Ook voor de weekenddiensten. Ons personeel is dus aanwezig alle werkdagen tussen 9 en 6. En heeft dus vooral als bedoeling van die mensen een stuk te superviseren in wat ze doen. Ze mogen een fouten maken, want daar moeten ze juist van leren. Maar we kunnen en wel voorbereiden, en we kunnen dan achteraf ook een idee geven hoe ze het anders hadden kunnen doen. En daaruit wordt dan vooral geleerd. Dus dat is het ene stuk, die verantwoordelijkheid. Spreekt vanzelf, als je die mensen zoveel verantwoordelijkheden geeft, zelfs al doseert je ze, dat ze onder spanning komen te staan. Ze zijn dat helemaal niet gewoon. Dat was vroeger ook een wens niet. Nu, we moeten met die spanning ook iets doen, want anders barst die gemeenschap uit zijn voegen. Daar komt de psychotherapie erbij. Dat is misschien een moeilijk woord, maar laten we zeggen, dat dekt vooral het feit dat die spanningen ergens moeten kunnen barsten. En dat gebeurt dan in groepstherapie, waar mensen zich een keer serieus kunnen ontladen, dat de spanning eraf is, dat ze weer voort kunnen. Niet alleen de spanning moet eraf, maar ze moeten ook begrijpen van waar die spanning komt. Hoe dat vroeger in hun leven ooit gegroeid of ontstaan is, daarvoor dienen vooral die psychotherapeutische groepen. Dat zijn de twee pijlers van onze werking, namelijk de zelfverantwoordelijkheid, en dan hebben we het over het gemeenschappelijk leven, en de therapiegroepen, en daarom spreken we ook van therapeutische gemeenschap. Dat zijn de twee delen die zeer belangrijk zijn.
En dan, als alles goed gaat, dan komen die mensen terug in de samenleving. Kunnen jullie die mensen dan op een of andere manier ook wapenen of op zijn minst ergens volgen en kijken hoe zij het maken? Met andere woorden, de follow-up, hoe gaat dat? Je kunt moeilijk zeggen, veronderstel ik, van je bent afgekikt of zo, we gooien je terug op straat en red het nu maar zelf volledig, want de problemen zullen zich opnieuw aanmelden.
Ja, ja, ik ben blij dat je die vraag stelt, want dat is zo. Eenmaal uit de therapeutische gemeenschap komen ze precies, en ik overdrijf nu misschien een beetje, maar uit de veilige moederschoot. Hè. De wereld daarbuiten is een stuk harder, hè. Heeft niet zoveel geduld.
Terug de leeuwenkuil in eigenlijk.
Ja, daar gebeurt het opnieuw. Hè. Bijvoorbeeld dan staan de schuldeisers ook alweer klaar om onmiddellijk hetgeen dat verdiend wordt op te eisen en aan te slaan. Deze mensen krijgen moeilijk opnieuw kansen. In die zin is het toch wel belangrijk dat onze maatschappij, ons publiek, zich een stuk realiseert dat die mensen een stuk steun nodig hebben. Hè. Is het geen familiale steun, dan toch wel van de mensen die rondom hen wonen, want met ons alleen kunnen ze het ook niet. Hè. Daarom is het samenwerken met de families voor ons ook zeer belangrijk, maar niet iedereen kan terugvallen op zo'n familie. Hè. Die familie zijn wij dan.
En dan misschien een cruciale vraag die toch het geeft over de bedoeling van heel het opzet van het drempeltje. De opbrengst van hun actie nu vandaag tijdens die braderie, voor wat zal die besteed worden? Ik veronderstel dat jullie ook in enige mate van subsidies kunnen genieten, maar toch meen ik gehoord te hebben uit jouw mond dat alle geld dat er surplus kan bijkomen welkom is, alle baten helpen. Voor wat hier?
Ja, wel, het is concreet zo dat wij gesubsidieerd worden als een gezinsvervangend tehuis voor volwassen mentaal gehandicapten. Hè. Uiteraard zijn de subsidies hiervoor voorzien niet voldoende voor een psychotherapeutische behandeling van verslaafden. Hè. Wij krijgen bijvoorbeeld een dagprijs van 2300 frank. Hè. Men kan zeggen dat is hoog, maar laten we zeggen in dezelfde eenheid in de psychiatrie bedraagt het al vlug 4.000 à 5.000 frank. Hè. Nu, de mensen zelf moeten het zeer concreet doen met een som van 140 frank per man per dag. Hè. Laten we zeggen voor een dagelijks onderhoud. Hè. Daar zitten niet de grote kosten bij, maar voeding, verwarming, onderhoud, onderhoudsproducten enzovoort. Ik kan me inbeelden dat iedereen al in zijn oren zou krabben als hij dat bedrag heeft om rond te komen. In die zin zou ook de opbrengst die de mensen van het drempeltje door hun arbeid samen krijgen bedoeld zijn om toch althans een periode dat minimaal bedrag een stuk te kunnen optrekken. Het zou dus rechtstreeks de mensen zelf te goede komen.